Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Kortie Media.
Veldheren is een productie van Kortie Media en WPG Studios.
Een enorme luchtaanval van Iran op Israël als directe vergeldingsactie voor de aanval van het Israëlische leger op een Iraans consulaat schoot Iran 185 drones, 36 kruisraketten en 110 ballistische raketten richting Israël. Dat nog maar eens bewees over goede luchtverdediging te beschikken. En volgens de Oekraïense opperbevelhebber is de situatie in Oekraïne wezenlijk verslechterd. Oekraïne heeft snel meer luchtafweer nodig, maar krijgt nog altijd geen Duitse raketten die doelwitten diep in Rusland kunnen raken. Wat kan Oekraïne nog tegenover de Russische oorlogsmachine zetten? Hoog tijd voor een lesje luchtverdediging. En daarvoor hebben we hulptroepen ingeschakeld. Oud-commandant landstrijdkrachten en oud-commandant van de luchtdoelartillerie Leo Beulen is de gast. Mijn naam is Jos de Groot. Ik zit hier met generaals buitendienst Peter van Uhm en Mart de Kruijf. Je luistert naar Veldheren. En blijf ons als altijd je vragen mailen naar veldheren@kortimedia.nl. Abonneer je op onze podcast, volg ons op X en Instagram. En luister ook naar Veldheren Extra, waarin we nog meer vragen van luisteraars beantwoorden. Je vindt hem via vriendvandeshow.nl/veldheren. Leo Beulen, fijn dat je er bent. Dat je wil meedoen aan deze aflevering van Veldheren. Ja. Je bent oud-commandant van de landstrijdkrachten. Je trad ooit ene Mart de Kruijf. Ja. Je volgde hem op.
Ik ben iets minder oud dan Mart dus.
Ja. Mart, waarom...
Ja, dit geeft de sfeer weer van het gesprek voorafgaand.
Ja, is heel duidelijk. Leo. Mart, waarom moest Leo jou opvolgen? Waarom was hij de ideale kandidaat?
En dan moet ik nu nog een eerlijke antwoord geven.
Ja.
Nee, het was gewoon goed dat na al die jaren als infanterist, als baas van het landbouw, dat er iemand kon die echt kan rekenen. Dat was wel handig.
Die kan rekenen? Ja, want dat is waarin jullie verschillen?
Nee, maak je jongen gerust. Ik denk dat maar prima kan rekenen.
Nou, volgens mij denkt hij er zelf anders over.
Maar dus, ik vind het wel toch wel even vermeldenswaardig. Mm-hmm. Bij de landmacht gaat het er, want anders denken de mensen dat het zo is. Maar het gaat er helemaal niet om van welk wapen of dienstvak dat je bent. Van de infanterie of de artillerie of de luchtvoertuig bent. Daar gaat het niet om. We kijken uiteindelijk wie uiteindelijk de beste papieren heeft, de beste competenties heeft. En die wordt voorgedragen aan de minister. Dan wordt die de baas van de landmacht. Zo simpel is het. Dus het is niet zo dat de huidige commandant Jan Swillens per se moest komen als infanterist, omdat er hiervoor al een genist was geweest. Nee, zo werkt het gewoon niet bij de landmacht.
Nee. En Leo, je bent ook oud-commandant van het commando luchtdoelartillerie. Ja. Wat doe je dan precies?
Nou, ik ben begonnen bij de luchtdoelartillerie. Op de KMA moet je gelijk aangeven waar je naartoe wil.
Ja.
En ik wilde naar de luchtdoelartillerie en dat heb ik de eerste 10 jaar gedaan.
Waarom wilde je daar naartoe eigenlijk?
Ik had goede cijfers voor rekenen op mijn rapport.
Dus,
dus
toch?
Dat klopt. Ja.
Dus Mats zit nu heel trots te wezen.
Maar net toen ik begon als pelotonscommandant hadden ze net de nieuwe systemen ingevoerd, de PATL, die panzerrups tegen luchtdoelen. Dat is eigenlijk een tank met een dubbele loop die meereed met de manoeuvre. Dus van het hele statische stilstaan in één wei en de week daarna oefenen een andere wei, kon ik als pelotonscommandant direct met de bataljons mee. Dus dat sprak me enorm aan. En dat heb ik echt met enorm veel plezier gedaan toen.
Ja. Ja, als luitenant heb ik ook wel met bewondering naar die dingen lopen kijken. Hoor.
En die systemen, die hebben we toen in de schuur gezet. En nu zijn diezelfde systemen, weliswaar Duits, die worden nu weer ingezet in Oekraïne tegen drones.
Zullen we sterker vertellen? We hebben ze voor een x-bedrag verkocht in Jordanië. Omdat we ze niet meer nodig hadden. Klopt ook wel, tegen vliegtuigen waren ze wel verouderd. Maar de Amerikanen hebben ze voor 5 keer dat bedrag teruggekocht van de Jordanië en de Oekraïne gegeven. Omdat ze nou prima inzetbaar zijn tegen drones. Ja. Ik heb altijd geroepen, zet die dingen wat de Amerikanen doen in de woestijn. Dan roesten ze niet. Als je moet vechten in steden, dat ding is gepanzerd. En dat is het enige systeem wat de bovenste rand van de flat kan raken. Dan kan een tank niet of een IPR of een 97. Dat kanon kan niet zo hoog.
Nee.
En die kanonnen wel.
En uiteindelijk werd je dus commandant van het commando luchtdoel artillerie. Dan heb je, ik stel me voor, dan heb je misschien de overview van alles wat we hebben aan luchtverdedigingsmiddelen.
Op dat moment nog niet, omdat wij, ik was dus baas van de landmachtluchtverdediging. Mm-hmm. Toen had je nog de Petris in Nederland bij de luchtmacht zitten. Ja. En wij verhuisden van Ede naar de Peel, naar Vredepeel. En daar zat de luchtmacht al. Dus we hebben samen gezeten op één kazerne. En later is dat één eenheid geworden.
Ja.
En dus de huidige commandant van de luchtverdediging, die is wel baas van de hele luchtverdediging.
Ja, exact. Ja. En dat was dat niet een beslissing van ene Peter van Uhm om dat samen te voegen?
Dat heb je juist.
Ja, precies.
Ik heb daar toch aardig wat stukken ook voor geschreven om dat voor elkaar te krijgen, kan ik je vertellen.
Ja.
En dat heet dan het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando.
Ja. Ja.
Overigens, en ik zal je ook de reden vertellen waarom ik nog steeds van overtuigd ben dat dat de beste keuze is. Kijk, schieten in de lucht kun je
om
leren.
Om de luchtverdediging bij de landmacht te doen.
Ja. Schieten in de lucht kun je leren. Overleven op het land moet je ervaren. En daarom moet je dat dagelijks ervaren. Dat is echt de gouden regel. Amerikanen hebben niet voor niks een hele luchtverdediging, ook de Peters van huis uit, allebei de landmacht gehad. Ja.
Hoe heb jij ik denk dat er een hoop luchtmachters hier nog steeds niet mee eens zijn.
Dat klopt ook wel. En dat realiseer ik met de degen. Uh-huh. Maar ik ben ervan overtuigd dat gelijk heb.
Ja, nee, dat, ongetwijfeld. We gaan de mailbox in de gaten houden.
Dit worden vragen, jongens.
Prima. We gaan het zo uitgebreid hebben over die Iraanse luchtaanval op Israël. Maar vast even kort, hoe heb jij vanuit jouw expertise daarnaar gekeken?
Nou, dat is natuurlijk een beetje beroepsdeformatie. Om te zien hoe wordt die aanval opgezet. Want je gaat altijd uit van de dreiging. Maar met name ook, hoe is die verdediging georganiseerd? Nou weet ik toevallig, ben ik diep geïnteresseerd in de Israëlische luchtverdediging. Dus het is wel goed om te zien dat het ook echt werkt.
Ja.
Met hulp van anderen.
Ja. Nou, we gaan zo eens helemaal afpellen hoe dat in zijn werk is gegaan. Maar we beginnen in Oekraïne, zoals we dat elke week doen. Volgens de Oekraïnse opperbevelhebber Sirski is de situatie in Oekraïne wezenlijk verslechterd. Zelensky heeft dat ook nog eens herhaald. Peter, delen jullie die visie?
Ja, vorige week hebben we al gezegd dat tot voor kort wonnen de Russen over het hele front her en der. Wonnen ze af en toe stukken van 100 meter. En nu gaat het over honderden meter, soms een kilometer. Dus de Oekraïners moeten meer prijs geven. En door Sirski en Zelensky is letterlijk een ander cijfer genoemd dan dat wij al dachten. Er werd gesproken van artilleriegranaten 1 op 5, 1 op 6. Maar deze twee roepen nu 1 op 10. Dus de Russen verschieten 10 keer meer artilleriegranaten dan de Oekraïners. Omdat de Oekraïners er gewoon niet genoeg hebben. En die moeten dus gewoon zuinig aan doen. Dan ga je het op een bepaalde manier inleveren. En datzelfde geldt ook voor de luchtverdedigingscapaciteit. Mm-hmm. En je ziet dus dat de Russen toch van die glijbommen heel veel gebruik maken.
Ja.
Ja, wel een kleine disclaimer erbij. Ja, ze geven nog steeds grondprijs. Maar de beslissende fase van de oorlog in dit jaar, daar zijn we nog lang niet.
Nee.
Dat begint echt pas als een Russisch offensief komt. En wat kan Oekraïne daar tegenover stellen? Want je ziet dat ze vechten met de handrem. Omdat ze dat moeten. Maar omdat ze ook moeten gaan sparen voor een mogelijk tegenoffensief. En vergis je niet, speelt ook heel veel nu op het politiek gebied. Dus zij moet ook wel de boodschap uitzenden aan iedereen. Het is heel hard nodig dat met name in de Verenigde Staten eindelijk een keer een besluit komt over de steun bekend aan Oekraïne.
Ja. Dat hebben ze nou. En wat dat betreft is het best wel een spannende week voor Oekraïne.
Ja, het is zeker een spannende week. Want zoals dat heet, de Speaker of the House, een Republikein, Mike Johnson, die heeft maandag aangegeven dat hij deze week een bill, of een meerdere, dus wetten in stemming gaat brengen in het huis. En die gaan over de steun aan Israël en de steun over Oekraïne. En hij liet aan het huis eigenlijk zijn eigen Republikeinse partij over of dat nou afzonderlijke of gezamenlijke wetten zouden moeten zijn, dat het dus aan elkaar hangt. Maar ja, de meest rechter vleugel van de Republikeinen, die heeft hier al zijn walging over uitgesproken. En die heeft gezegd dat hij moet opstappen. Dus dit wordt een hele spannende week, sowieso in Amerika. Maar ook voor de uitkomst voor de Oekraïners.
Ja, Diezelfde Sirski, de opperbevelhebber dus van de Oekraïense strijdkrachten, zegt dat de stad Gassiv-Jar ten westen van Bakhmut het volgende doelwit voor de Russen is. En dat deze voor 9 mei veroverd moeten worden, omdat die datum de overwinning markeert van de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog. Maar denk je dat dat inderdaad een logisch doelwit is voor een volgende Russische aanval?
Nee, die datum van 9 mei komt wel vaker terug. Met Avdiivka was dat ook zo. Dit is een stad die wat meer naar het westen ligt dan Bakhmut en dan Avdiivka. Gassiv-Jar is eigenlijk ook geen stad meer, hoor. Daar staat ook niets meer op elkaar. Er staat geen steen meer op elkaar. Er worden al tijden om gevochten. Volgens mij betekent Gassiv-Jar ook dal of beekdal, stad in een beekdal. Dus laat ook zien dat er een rivier stroomt waar de Russen graag overheen willen. Maar je ziet daar dat de Russen niet alleen meer met honderden aanvallen, maar ook met soms met 800 man aanvallen. En ook in bataljonsmand. En bataljonsmand zijn 700-800 man, maar ook met tanks en panzervoertuigen. Dus je ziet dat de zwaarte van de aanvallen wat wordt opgevoerd. En ik zie dat niet als een inleidende gevechtsactie om een offensief mogelijk te maken, maar meer als een voorbereidende gevechtsactie om een offensief mogelijk te maken. Want je bindt daar toch Oekraïense reserves mee. En eigenlijk schep je voor jezelf de ruimte om, als het zou kunnen, om uit te breken uit die doorbraak die je hebt gehad. En dat zou mogelijk kunnen, en dat zeg het weer een keer, dat ze dan een Russisch offensief richting Kharkiv zou gaan. Want dat zou militair gezien de meeste zin maken. Dus dan ga je eigenlijk nu naar het westen om de ruimte te scheppen, zo klinkt het, ja. Om dan naar het noorden te gaan, naar Kharkiv. Waarom naar Kharkiv? Symbolische waarde van Kharkiv is heel groot. Niet alleen de tweede grote stad van Oekraïne, maar ook 3 keer heel hard vocht in de Tweede Wereldoorlog. En het terrein is relatief gunstig voor een opmars. Natuurlijk heeft Oekraïne dat ter verdediging ingericht en was Zelensky niet voor niks afgelopen week in Kharkiv. Maar we zien dat de beschietingen op Kharkiv toenemen. Kortom, wij zijn zeker niet de enige analisten die zeggen dat is wel een doel waar we even naar moeten kijken, zonder dat met zekerheid te kunnen duiden.
Ondertussen hebben we, Peter, deze week zijn we meer te weten gekomen over de verliescijfers aan Russische zijde. Hè?
Ja, de BBC heeft met een aantal onderzoeksinstituten hebben ze een onderzoek gepubliceerd van bevestigde gesneuvelden aan de Russische kant. Dus we hebben regelmatig hebben we aantallen genoemd. Dat waren dan altijd inschattingen. Maar zij hebben gewoon met onderzoekers satellietfoto's bekeken waar begraafplaatsen enorm gegroeid zijn. Ze laten er zelfs foto's van zien. Ze hebben gewoon rouwadvertenties in kranten gevolgd. Ze hebben de social media gevolgd. En zij roepen dat er dus in ieder geval bevestigd is dat er meer dan 50.000 Russen gesneuveld zijn. En wat dan typisch is dat in het tweede helft of in het tweede jaar er 25% meer gesneuveld zijn dan in het eerste jaar. En dat voeren ze dan ook wel terug aan die stormzet aanvallen. Dus aanvallen van mannetjes die gewoon naar voren lopen. En dan hebben ze dus 50.000 in ieder geval bevestigd. Nou, zet dat af tegen bevestigd door Zelensky voor de Oekraïners. Die heeft dat, dacht ik, in februari nog geroepen, dat ze de 31.000 in Oekraïne gesneuveld zouden zijn. Dan is dat alleen maar wat er dus echt fysiek bij wijze van spreken geteld kan worden. Maar ongetwijfeld is het veel meer. En er zat aan dat onderzoek nog een saillant ander detail. Zij hadden kunnen achterhalen hoe snel de gevangenen die getekend hebben, hoe snel dat die sneuvelen. En daar zat een aparte conclusie uit. Je kunt beter als gevangene bij Wagner dienen dan bij het ministerie van Defensie. Want bij Wagner is na 3 maanden 50% gesneuveld. En bij het ministerie is dat al na 2 maanden. Kijk. En er zijn dus echt verhalen dat lui gewoon uit de gevangenis komen en 3 dagen later aan het front zaten. Dus die hebben alleen maar een reis gehad. Niet eens opleiding. Die hebben erg spullen gekregen en loop maar vooruit. Ja, dat was schokkend.
Ja. Als we ook nog even met de geopolitieke bril naar Oekraïne kijken, dan was er deze week een opmerkelijk verhaal van Christopher Cavoli, de bevelhebber van de Amerikaanse NAVO-troepen in Europa. Die heel duidelijk zijn zorgen uiten over het partnerschap tussen Rusland, Noord-Korea, China en Iran. Hij zei onder andere, dit blok van tegenstanders is gevaarlijker dan elke andere dreiging waarmee de VS de afgelopen decennia is geconfronteerd. Is dat opvallend uit zijn mond?
Ja, want ik dacht dat hij het gezegd had bij een briefing aan de Senaat of het Huis. Dat ben ik even kwijt. Mm-hmm. Dus dat is nogal wat als je dit soort uitspraken doet. En hij had bijvoorbeeld ook, heeft hij gezegd, publiekelijk, dat Oekraïne een tekort aan luchtverdedigingsmissiles, raketten krijgt. We weten natuurlijk al langer dat er een samenwerking is. Hè. We hebben die afkorting Krink hebben we ook al eerder benoemd. Dus we weten dat die samenwerking er is. Als die nog nauwer wordt, ja, dan vrees ik dat hij een punt heeft.
Ja.
Maar ja, aan de andere kant heeft Scholz heeft net China weer bezocht. En daar spreekt Xi dan redelijk gematigde taal, ja, voor zijn gast. Ja, dus het is even zoeken waar we de intensiteit van de samenwerking tussen deze landen zit. Maar in ieder geval zit die bij bevoorraden met wapensystemen en munitie. Als je naar Iran kijkt en Noord-Korea. Ja, en voor China blijft het nog een beetje mistig.
Maar China koopt wel 90% van de olie die Iran produceert. Raffineert hij dan en vervolgens wordt hij gescheept naar Europa.
Ja.
En betalen wij een megaprijs aan de pomp. Er gebeuren hele rare dingen.
Ja.
De hele rare cirkels zien we nu ontstaan. En we zien natuurlijk dat als je geopolitiek krijgt, wie is nou de grote profiteur van alle turmoil, alle onrust die er in het Midden-Oosten is? Die zit weer in Moskou. Die heeft daar het voordeel van.
Ja. En China. Ja. Want die bekijken rustig hoe de rest elkaar een beetje aan het uitputten is.
Ja. En zo grijpt het allemaal in elkaar. We hebben het al een aantal weken over de luchtafweersystemen die Oekraïne nodig heeft. Ja. Nou, de Duitsers hebben nu toegezegd dat ze meer Patriot luchtverdedigingssystemen zullen sturen. Leo, als we kijken wat Oekraïne allemaal heeft, gaat dat ze dan helpen? Of in hoeverre gaat ze dat helpen?
Dat is interessant. Je moet altijd eens kijken waar tegen sta je te verdedigen. Want je gaat altijd even van de dreiging. Het is opvallend, vind ik persoonlijk, dat de Russen niet meer luchtoverwicht hebben dan ze nu hebben. Ja, als wij zelf zo'n aanval zouden opzetten, dan het eerste wat we doen, 6 weken lang de luchtverdediging helemaal plat schieten en daarna een keer vrij veilig het luchtruim ingaan.
Wij creëren eerst een luchtoverwicht.
Ja, dat is de Russen nog niet gelukt. En dat is best opvallend. Hoe komt dat? De Oekraïners hebben een hele grote mix van luchtverdedigingssystemen. Uit de oude tijd, maar ook wat wij ze gegeven hebben. Daar zijn dingen bij die met radar werken. Er zijn dingen bij die in een netwerk werken. Maar er zijn ook dingen bij die hittezoekend werken.
Wat betekent het als het in een netwerk werkt?
Dat je gekoppeld bent. Dat je één radar hebt met een overzicht.
Aha.
Die waarschuwt alle anderen die in dat systeem zitten. Die kunnen hun systemen aanzetten op het moment dat er echt een doel aankomt. Want ja, je moet opletten, als je radar gebruikt, dan zend je energie uit en ben je zichtbaar.
Ja.
En dan kun je bestreden worden. Ja. Je hebt raketten die daarop afgaan en dan ben je gewoon uitgeschakeld. Dus je moet zo laat mogelijk en zo weinig mogelijk je actieve dingen aanzetten. Dus als jij in een bos staat gecamoufleerd en je staat te wachten, dan is het heel moeilijk om je uit te schakelen. Mm. En als je er dan voldoende van hebt en dat goed verspreidt, dan blijf je dus levend.
Ja.
Dat is één. Tweede is, hittezoekend is altijd passief. Dus als wij de Stinger hebben, hebben zij ook de Stinger en andere systemen. Die echt gevaarlijk zijn voor vliegtuigen. Die moeten echt opletten dat ze daar niet in de buurt komen. Hebben zelf ook voorbeelden van gezien met eigen oefeningen. En ze zijn ook, die Oekraïners zijn ook heel slim bezig met nieuwe systemen. Het heeft de Amerikaanse baas van de luchtmacht, die heeft dat uitgelegd. Want zij zijn op heel sophisticated, heel ontwikkelde manier mee bezig. Maar de Oekraïners doen het houtje touwtje. Dat is akoestisch. Ze hebben feitelijk met hun telefoons, gebruiken ze, iedereen die een telefoon heeft, is een akoestische sensor. En als er een drone overheen komt en het wordt versterkt en doorgegeven in echt een soort WhatsApp-groep, mm-hmm, letterlijk, dan weten ze, daar komen drones aan.
Ja.
En alles wat in die lijn zit, kan kijken wat eraan komt en schiet op die drones. Dus dat is heel interessant om te zien hoe ze dat oppakken. En dat is overigens teruggerekend ook naar de Russen zo. Toen de Russen begonnen met aanvallen, dachten ze heel snel te winnen en waren ze niet zo goed voorbereid om tegen een goede verdediging aan te vallen.
Mm-hmm.
Maar die zijn ook niet stom. Die leren ook heel snel. En die zijn dus ook bezig om hun aanvallen anders in te richten. Waar je eerst zag, dat er kwamen raketten aan en die werden bestreden. Maar nu doen ze dus een soort swarming, waarbij ze verschillende systemen inzetten uit verschillende richtingen, verschillende hoogte, verschillende snelheden, waardoor je probeert de verdediging te verzadigen en daardoor doorheen kunt komen en op onbeschermde gebieden komt.
Dat heb ik veel teruggelezen deze week. De verdediging, ja, verzadigen.
Precies. Ja. Daar kom je wel op terug. Maar dat is de dreiging. Als je dan naar de verdediging kijkt, je hebt de neiging te zeggen, als ik luchtverdediging heb, dan gooi ik alles dicht en niemand komt meer aan me. Ja, zo simpel is het niet. Want Oekraïne is natuurlijk hartstikke groot. Oekraïne is 15 keer Nederland. En je hebt dus altijd plekken die je minder of helemaal niet kunt verdedigen. En als je dat als tegenstander uitzoekt, zoals de Russen dat doen, en met name op infrastructuur afgaan.
Ja.
Want je ziet, aanval op troepen, daar hoor je niet zo heel veel van. Hè? Want die zijn ook waarschijnlijk goed beschermd. Maar aanval op een energiecentrale, ja, je kunt ze niet allemaal helemaal dichtgooien. En dat heeft wel effect op de bevolking. Dus dat soort doelen pakken ze nu aan.
Ja.
Andersom, je zou ook als Oekraïne kunnen zeggen, ik gooi de Russische luchtverdediging plat. Ja, dat is natuurlijk veel lastiger, omdat we ook beperkingen hebben opgelegd om over de grens aan te vallen. Kijk, die Russen hebben systemen met zo'n bereik dat ze gemakkelijk op hun eigen gebied kunnen blijven en toch doelen in de lucht boven Oekraïne kunnen uitschakelen. Dus dat is echt toch wat. Je zou ze eigenlijk de Oekraïne wat meer vrijheid gunnen om die aan te pakken.
Dat is toch die Duitse Taurus-raket waar we het dan over hebben.
Ja, dat klopt. Want dat is nou, dat noemen we dan eigenlijk, is dat interessant. Dat is gewoon offensieve luchtverdediging. Mm-hmm. Want een offensieve luchtverdediging is inderdaad aanpakken waar de lanceringstellingen staan of de middelen. En daar kun je dus die raketten voor gebruiken.
Maar dan kom je op de discussie dat Oekraïne middelen heeft, westerse middelen, om Rusland op eigen grondgebied te bestoken. En daar westerse partners willen daar vooralsnog van wegblijven.
Dan krijg je gevoelsmatig, zou je zeggen, natuurlijk. Want als je dat soort middelen constant aangevallen wordt, dan heb je wel behoefte om je aan te pakken.
Mm-hmm. Ja, de afgelopen week, denk ik zo, hebben de Oekraïners 2 of 3 radarposten van de Russen die op de grond stonden, hebben ze aangevallen. Dus ze zijn daar best wel mee bezig.
Plus ook de vliegbasis waar de Sukhois stonden. De vliegtuigen die glijbommen bijvoorbeeld.
Dat doen ze ook natuurlijk met waarschijnlijk, want dat heb je nooit helemaal, met de special forces en dat soort.
Maar zou je zeggen dat binnen de beperkingen die Oekraïne heeft, en inderdaad ook wat je zegt, het is een groot land, ze kunnen nooit alles verdedigen, doen ze het best wel knap, die luchtverdediging?
Ja, dat vind ik wel.
Ja.
En creatief, hè, als je dat laatste voorbeeld ziet, dat is echt met hele weinig middelen creatief organiseren dat je tegen een nieuwe dreiging, want die drones zijn natuurlijk voor iedereen nieuw, hè, en steeds meer. Maar daar moet je ook, en je hebt ervoor luchtverdediging tegen de dreiging. Kijk, die Patriots die zijn hartstikke effectief. Die zijn heel effectief tegen raketten, tegen kruisvluchtwapens. Maar die zijn ook hartstikke duur. En dus jij een Patriot tegen een drone inzet van een paar tientjes of een paar duizend euro, dan schiet je jezelf eigenlijk failliet. Mm. Maar bij een drone moet je zorgen dat je zo goedkoop mogelijk kunt bestrijden. En goedkoop mogelijk betekent met granaten of liever nog met laser. Of liever nog storen. Mm. Want dat kost niks. Als je kunt storen effectief, dan kost je dat niks. Als je een laser kunt, kost je een paar kilowatt energie.
En storen, hoe gaat dat?
Een drone vliegt altijd met een signaal van de grond af. Mm-hmm. En als je dat signaal kunt verstoren, dat er geen contact meer is tussen de drone en de zender, of tussen de drone en zijn positie, dan is hij de weg kwijt.
Ja.
En bij een eenvoudige drone lost dat het probleem op. Want dan stort hij neer of hij blijft hoeveren. Bij moderne drones helpt dat niet, want die zijn zo geprogrammeerd dat als dat gebeurt, ze of doorgaan naar hun doel, wat voorgeprogrammeerd is, of dat ze teruggaan naar de afzender. Zeg maar. Dus het is constant een wapenwedloop tussen steeds modernere systemen en ook een steeds betere luchtverdediging. Ja. Maar dat is ook waar wij zelf, ook het Westen, naar moeten kijken. Hè? Want die drones wordt ook een dreiging voor ons. En wij hebben op dit moment eigenlijk alleen maar dure afweersystemen. En we zijn echt weer na aan het denken om goedkope afweersystemen in de bewapening te krijgen.
Amerikanen zijn nu per compagnie, dus per eenheid van 140 man op de grond, zijn ze nu luchtverdedigingssystemen aan het invoeren tegen drones, hè, counter-drones systemen. Ja. En die werken volgens mij met laser vooral.
Ja, dat zie je nu met laser steeds meer. Hè. Ook beproevingen worden steeds effectiever. Maar ook bij laser moet je wel zorgen dat je doel volgt. Hè. Dat doel beweegt. En die laser moet op exact hetzelfde punt gaan branden, anders brandt hij niks. Dus het is niet eenvoudig. Het is niet simpel.
Ik had ook niet de indruk dat het eenvoudig was, de luchtverdediging.
We hebben bij TNO al een test gezien waarbij ze met een laser, op relatief korte afstand weliswaar, maar gewoon een drone plat branden.
Ik heb in New Mexico met Amerikanen op een gebouw gestaan waar ze projectielen op het gebouw afschoten en met de laser uit de lucht haalden. Dan heb je toch wel zelfvertrouwen.
Ja.
Behalve dat er een muur tussen stond op een meter van het gebouw. Maar op kilometers aluminium platen kun je doorbranden. Ja. Kijk, en je hoeft het doel niet totaal te vernietigen. Als jij een vliegend object een gaatje in maakt en die vliegt met een bepaalde snelheid, dan gaat die vanzelf uit elkaar.
Ja. Ja. Gaan we zo over Iran en Israël praten. Maar deze week, Mart, is er ook een nieuwe aflevering van jouw spin-off podcast Veldheren Historisch. Met deze week een Nederlands veldheer, geloof ik.
Ja, overal ter wereld waar je komt en het gaat over de militaire geschiedenis, dan wordt iemand genoemd als de denker over de structuren. Hoe organiseer je nou een krijgsmacht? En die heet Prins Maurits. Alleen wij in Nederland kennen hem niet. Is voor ons een volstrekt onbekende profeet. Hij wordt eigenlijk de eerste die zegt, wacht even, je moet niet alleen soldaten straffen en tuchtigen, maar ook motiveren, opleiden, trainen en ze op tijd betalen. Dus klop op de schouder en schop onder de kont allebei doen. Daar heeft hij de onderofficier voor uitgezocht als vakman, leider en instructeur. En doordat hij dat kon, kon hij eigenlijk heel veel militaire veldslagen winnen. Niet omdat het zo'n genie was, maar de organisatie. En dat leiderschap wat hij koppelde aan een krijgsmacht zien we eigenlijk vandaag nog in succesvolle krijgsmachten terugkomen. En hij heeft ook geleerd hoe je veldslagen wint. En zijn tactieken om vijand voor de gek te houden hebben wij ook vaak gebruikt in grote oefeningen bij de landmacht. Zelfs tegen Amerikanen zelfs gebruikt. Dus als je wilt weten hoe het allemaal zit, luister naar de podcast Veldheren Historisch bij Podimo. En dan krijgt u alles te horen over Prins Maurits, onze vergeten held.
Peter, vergeten held Prins Maurits?
Nee, je wordt op de KMA toch een beetje grootgebracht met ook de Nederlandse krijgsgeschiedenis. Uh-huh. En, dus ik weet wel dat die heel bepalend is geweest. En ja, toch nog eventjes, Maart noemt dat basisbeginsel van leidinggeven, maar we hebben er een afkorting voor. Dat is KOSSOK. Hè?
KOSSOK?
Ja, klap op schouder, schop onder kont.
Kijk. Dan gaan we naar Israël. Iran lanceerde afgelopen weekend een grootschalige luchtaanval op Israël als vergelding voor de Israëlische aanval op hoge functionarissen van de Iraanse revolutionaire garde die in een Iraans consulaat in de Syrische hoofdstad Damascus zaten. Leo, allereerst die aantallen. Hè? 85 drones, 36 kruisraketten, 110 ballistische raketten werden er op Israël afgevuurd. Dat klinkt natuurlijk gigantisch veel, maar hoe moet ik dat eigenlijk beschouwen? Is het veel?
Ja, het is zeker veel. Maar wend er maar aan, zou ik bijna zeggen. Mm-hmm. Want als je de voorraden ziet die er waarschijnlijk zijn, althans wie je aannemen die er zijn, heb je nog veel malen meer dan dat ze nu afgeschoten hebben in voorraad.
Ja, want we krijgen een luisteraarsvraag van Caroline. Die vraagt, hoe groot wordt de voorraad Iraanse drones, crews en ballistic missiles eigenlijk geschat? En hoe groot is de productiecapaciteit? Met andere woorden, kunnen ze het kunstje nog een paar keer herhalen? In dat geval beschikt Israël over voldoende voorraad om herhaalde aanvallen af te slaan. Dat is natuurlijk de vervolgvraag.
Ja, natuurlijk. Ik ken die aantallen niet in detail. Hmm. Maar reken er maar op dat ze vele malen meer hebben dan ze nu afgeschoten hebben.
Ja. Ja.
En die productiecapaciteit hebben ze, want ze leveren niet alleen, ze schieten ze niet alleen zelf af. Ze leveren aan Hezbollah, ze leveren aan Hamas, ze leveren aan de Oekraïne.
Ja. Aan de Russen.
Aan de Russen. Om te gebruiken in de Oekraïne.
Ja. Ja.
Excuus. Ja. Dus reken maar dat die capaciteit er is.
Ja. En het waren verschillende wapens, hè, die werden gebruikt. Drones, kruisraketten, ja. Ballistische raketten. Waarom zo'n mix van verschillende wapens?
Omdat je dan... Kijk, een ballistische raket, die gaat feitelijk verlaat die de atmosfeer en komt dan terug. Komt heel snel naar binnen. Een hoge richting. Kruisluchtwapens kun je laten vliegen zoals je dat zelf wil. Maar zijn vrij complex en groot en duur.
En vliegen over het algemeen laag.
Laag, nep of the earth noemen ze dat, als ze het goed doen, mm-hmm. Onder de radar door. En ze zijn daardoor lastig te zien, maar daar heb je ook weer middelen voor. En drones zijn massaal en goedkoop. Dus als je dat allemaal combineert en je hebt aan de andere kant niet de juiste middelen, dat noemen we eigenlijk, dan ga je, hoe orchestreer je je luchtverdediging? Hoe stem je dat op elkaar af? Als ik alles op me af zie komen, en ik van, joh, hoe gaan we dat nou aanpakken? Dan moet je dus regels op orde hebben dat je met de middelen die het meest geschikt zijn een doel aanpakt. Dat betekent een groot raket tegen een ballistische raket. Klein dingetje tegen een drone, om het even simpel uit te leggen. En je moet ook nog zorgen dat ze niet alle 10 op dezelfde schieten. Als je dat 10 hebt en je krijgt 10 doelen, moet je wel alle 10 de doelen bestrijden. Dat noemen we vuurverdelingsregels. En dat is ook, dat is procedureel zit het in elkaar. Mm-hmm. Dat je van tevoren vaste afspraken maakt hoe je dat aanpakt.
Maar dus als we het even gewoon afpellen. Op het moment dat er in Iran een drone of een kruisraket de lucht ingaat.
Nou, dat is enorm verschillend.
Dat maakt ook nog een verschil natuurlijk. Hè?
Kijk, ja. Een ballistische raket die de lucht ingaat, die wordt gezien direct.
Dat zie je meteen?
Ja, met satellietwaarneming. En dat wordt direct doorgegeven. Ja. Dus we weten binnen een seconde dat er een raket de lucht ingaat. En ook heel snel waar die naartoe gaat. Bij een drone is dat heel anders. Als je tegenwoordig, ik heb er zelf een demonstratie van gezien bij ons op het Archery Sheetcamp. Dat noemen ze loitering ammunition. Dat is eigenlijk een vliegende bom met een camera. Die kun je dus de lucht in laten gaan met luchtdruk. Het is net als een champagnefles ontkurkt. Dat gaat plop, dat ding gaat vliegen. En die vliegt en die kijkt en de operator kan zien wat die bom ziet. En die kan dus rondvliegen totdat hij denkt, dat moet ik hebben. Als wij hem zouden gebruiken, kun je ook zien, er zijn burgers in de buurt, ik kan hem nu niet inzetten. Je kunt hem zelfs terug laten vliegen, laten landen, dat je hem nog een keer kunt inzetten. Maar dat is heel lastig om waar te nemen. En kleine drones, ja, dan heb je dus, wat ik net al zei, verschillende methoden. Maar te zien, radar is dat minst wel geschikt voor, maar soms zie je ze niet. Dus mm-hmm. Akoestische systemen kunnen daarbij helpen. Dus dat is eigenlijk zoals je dan tegen zo'n dreiging aankijkt. Maar het allerbelangrijkste is, juiste middel tegen het juiste doel. Zorg dat je ze allemaal bestrijdt. Ja. Dat is feitelijk de twee hoofdregels die je moet hanteren.
Ja, en dan in het groot zie je dus al die verschillende middelen naar je toe komen. De Irenezen hebben ook nog het zo georchestreerd dat het ook nog van verschillende locaties afkwam. Hè?
Ja. Want, is dat van belang?
Zeker.
Ja, dat maakt het nog lastiger. Dan proberen ze je te verzadigen. En ja, bijvoorbeeld in Oekraïne zijn er meldingen dat in een redelijk beperkt gebied tientallen drones tegelijk opereren. Dus daar moet je allemaal op acteren. Nou, dus, en dat zie je dus in het groot nu bij Israël. Die krijgen dus verschillende vormen, verschillende richtingen. En dan hebben we het uiteindelijk over zo'n 200 dingen die naar hen toe komen. Zo'n ruim 200 dingen die naar hen toe komen. Nou, dat moet je dus allemaal, zoals Leo dat zegt, moet je het eerst detecteren. Dan moet je bepalen wat is welke dreiging. En dan moet je gaan beslissen van wie gaat er iets mee doen.
Ja. Om een voorbeeld te noemen, als alles dezelfde richting zou komen, als je dat van tevoren weet, dan zeg ik al mijn radars op die kant. Al mijn sensoren op die kant. Hè. En, maar als ik ze van alle kanten kan verwachten, moet ik ook mijn aandacht verdelen. En daardoor maak je jezelf eigenlijk al kwetsbaarder.
Ja. Mart, jij staat denk ik nog steeds voor jouw keuze achter de infanterie, als ik dit zo hoor allemaal.
Ja, veel te ingewikkeld. Maar het interessante was dat generaal Kurilla, dat is de commandant CENTCOM. En CENTCOM zit in Tampa in Florida. Amerikanen hebben de wereld in delen verdeeld. En elk deel heeft een apart hoofdkwartier van dat deel van de wereld kijkt. En CENTCOM in Tampa kijkt naar het Midden-Oosten en Afghanistan. En die was een paar dagen voor de aanval uit Iran, was die in Israël. En die deed dat maar met één doel, om precies te doen wat Leo zegt, te coördineren. Wie gaat nu wat doen? Wat gaat de VS doen? En daarbij aangehaakt de bondgenoten Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Wat gaat de Jordanië doen? Wat gaat Israël doen? Dus wel in de breedte qua zeg maar buitenring en binnenring als qua hoogte.
In de open bronnen staat dat Amerika en de Britten geholpen hebben. En die hebben ook, daar staat in de marineschepen.nl staat dat er 6 of 7 raketten door Amerikanen uit de lucht zijn geschoten. Maar moet je eens voorstellen hoe die afspraken dan lopen met die anderen die deelnemen. Als jij niet zeker weet dat een ander daar ook op schiet. Dus ergens moet dat afgesproken zijn.
Hoeveel tijd heb je? Verschilt ook per wapen, hè?
Met de ballistische raketten praat je over minuten. En bij drones, is dat echt veel korter. Daarom is het Israëlische systeem, die Iron Dome die je genoemd wordt, is ook ingericht tegen vlak inkomende raketten. Want hij is met name ingericht tegen raketten uit Libanon, Gaza en vlak in de buurt.
Maar het is een hele lastige vraag die jij nu stelt, Jos. Dat is echt een lastige vraag. Want in deze aanval van Iran zagen ze uren van tevoren die drones al aankomen. Maar die kun je dan wel heel snel bestrijden, maar dan doe je dat met hele dure middelen. En dat wil je dus niet. Die wil je bewaren voor die ballistische raketten en die kruisraketten die eraan komen. Dus je ziet die drones wel komen en je hebt heel veel reactietijd, maar je gaat ze pas aanpakken met de goedkopere middelen, om het zo maar te zeggen. Ja? En die zijn dus lichter, kleiner. Dan heb je dus misschien wel heel veel reactietijd, maar de daadwerkelijke reactietijd binnen jouw schietbereik blijft nog steeds redelijk klein. Ja. Ja, bij die ballistische raketten, die zie je ook gelanceerd worden. Dan heb je ook nog enige reactietijd. Maar dat gaat veel sneller. Ja, dan heb je het niet meer over uren. Dan heb je het, ik denk Leo, minuten?
Minuten, ja. Ja? Over die afstand, hè, want ja. Zover is het ook weer niet.
Je ziet, hè, je directe waarschuwing krijg je dan wel van die eerste drones die opkomen. Maar aan die drones komen, zo hebben de Iraniërs het gepland, komen ongeveer tegelijkertijd aan met daarna de kruisraketten en daarna de ballistische raket. Maar het komt allemaal zo ongeveer in hetzelfde tijdframe aan. En dat maakt dus die coördinatie nog dringender.
Maar misschien wel uitleggen, want iedereen praat over de Iron Dome. Kijk, de Iron Dome is een basisverdediging. Want Israël is heel statisch ingericht. Israël is natuurlijk heel klein. Die hebben geen diepte. Die moeten wel hun eigen grondgebied verdedigen. En dus die zijn ingericht op vlak inkomende raketten. Maar die ballistische missiles, die worden aangepakt door andere systemen zoals de Arrow. Dat is de Duitsers hebben dat ook pas gekocht trouwens, van de Israëli's. Dat is een anti-raket. Die gaat buiten de atmosfeer. En zo twee dingen zijn belangrijk. Je raakt hem snel. En als er een kop op zit, niet alleen explosief, maar ook chemisch of nucleair, en hij gaat buiten de atmosfeer, ontploft die, heb je er veel minder last van dat je hem daar zou raken in de atmosfeer. Want dan weet je ook nooit wat dan de gevolgen zijn als je zo'n doel raakt.
Ja. Nou, eventjes, zo'n Arrow-raket schijnt meer dan 2 miljoen te kosten.
Ja,
even.
Dat vroeg ik me nog af, want er gaan inderdaad honderden raketten, drones, dingen gaan de lucht in. Die worden allemaal kapotgeschoten. Waar gaat al die rotzooi heen? Komt dat allemaal nog wel neer? Dat kan ook schade veroorzaken, neem ik aan.
Ja, er is ook een kind gewond geraakt door een raketmotor. Dus het valt op de grond, ja. Kijk, wat in hun systeem ook is zo. Ze weten waar een raket terechtkomt. En als die raket terechtkomt in een onbewoond gebied, laat ze hem gewoon vliegen. Daar besteed je ook geen munitie aan. Mm. Want als je in de woestijn ontploft, nou prima, dan... Dat systeem is daar ook op berekend.
Ja.
En het is altijd een afweging. Maar dan praat je niet over drones, want die bestrijd je gewoon. Maar over hele grote inkomende raketten. Dat je niet weet wat voor kop erop zit. Althans. En als je hem bestrijdt, zijn de gevolgen van die ontploffende kop erger dan dat je laat landen.
Ja.
Dan moet je wel meenemen in je overweging. Ja.
Ik vond het wel interessant, de Institute for the Study of War. Refereren we hier wel eens aan in de podcast. Die schreven: de Iraanse drone/raketaanval op Israël was zeer waarschijnlijk bedoeld om flinke schade aan te richten, net onder de drempelwaarde, wat een massale reactie van Israël in gang zou zetten. De aanval was gepland om te slagen en niet om te falen.
Nou ja, er zijn bronnen die zeggen dat bijvoorbeeld Tel Aviv en de Tempelberg, dat het allemaal doelen waren. Dat weet je natuurlijk niet, moet oppassen, want nogmaals, niemand zal zeggen dat het zo is, maar heel veel bronnen zeggen dat is echt deze doelen, plus de kernstralen van Israël, plus vliegveld van Israël, die daar doelen van waren. Ja.
Dus met andere woorden, als de luchtverdediging zijn werk niet had gedaan?
Nou, overigens, bij ballistische raketten kun je dat uitrekenen.
Ja.
Ik bedoel, als je die afvuurt, dan gaat die. En dan weet je waar die... Ja. Je kunt hem aanrekenen waar die terecht zou komen.
De essentie is, mensen denken, hoe gaat dit nu verder? En gaan we nu stoppen? Maar bij militair vermogen moet je altijd een verschil maken tussen intentie en capaciteit. En als Iran zegt, we hebben niet de intentie om dit nog een keer te doen, de capaciteit hebben ze. En dat wil zeggen dat vanaf dit moment Israël voortdurend rekening moet houden met die capaciteit. En de vraag is dat voor Israël acceptabel of niet? En mijn stelling is, ze gaan hierop reageren. Het hoeft niet vandaag of morgen, kan ook over maanden, maar ze gaan hierop reageren. Het is vanuit het oogpunt van Israël, denk ik, bijna ondoenlijk om daar niet op te reageren. Want je kunt bijna niet leven met zo'n permanente staat van dreiging. Het is dus meer dan wapengekletter.
Ja, maar ze moet je wel mee.
Wacht even. Ja. Maar die staat was er altijd.
Ja.
Nee, ik ga niet zeggen dat het oneens zijn. Maar die staat was er altijd.
Ja.
Ja, alleen, dus dat moet wel helder zijn voor iedereen. Ja. Alleen, ze hebben nu een, laat maar zeggen, excuus om daar hard op in te grijpen als ze dat zouden willen. Maar er is heel veel internationale druk naar Israël om
zeker
dat te doen.
Zeker.
Ja, maar het is ook, Israël kan die dreiging nooit helemaal weghalen. Dus ze zullen altijd moeten leven met die dreiging. Maar ze zijn niet in staat om 100% die capaciteit bij Iran weg te halen. Nee. Ja. Dat is mijn inschatting.
Is ook zo.
En dus blijven zij Iran zien als hun aardsvijand nummer 1.
Absoluut.
En daar vraag is of je daar dan militair passief kunt blijven. Dat zou politiek kunnen. Dat kan je politieke winst opleveren. Jouw terughoudendheid kan je helpen. Alleen als je kijkt naar de politieke situatie in Israël zelf, met heel veel hardliners in de politiek, maar ook het feit dat er heel sterk toch iets is van, wij laten ons gezien de geschiedenis nooit meer overkomen. Wij gaan nooit meer de andere wang toekeren als ons wat overkomt. Achter die kans echt heel klein.
Ja. Peter, zie jij een weg naar de-escalatie of is dat niet het tijdsgevricht
nee,
om dat te verwachten?
Ik ben momenteel daar niet hoopvol in.
Nee.
Er zijn verhalen dat er weer nieuwe voorstellen zouden zijn vanaf de kant van Hamas voor de besprekingen. Maar ik zie met deze Israëlische regering zie ik geen de-escalatie plaatsvinden. Nee. Dat zie ik niet. En ja, ik wil toch een ander ding noemen, want er is een koppeling tussen die twee conflicten. Door wat er nu gebeurd is, ziet de hele wereld dat het dus technisch en militair mogelijk is om zo'n grote aanval, om die af te slaan. Hè, en de schade daarvan minimaal te laten zijn. Ja, dus roepen er mensen in Oekraïne, waarom wij dan niet?
Ja.
En die zeggen van, jeetje, daar vragen wij de hele tijd om. Waarom krijgen wij die spullen niet? Waarom krijgen wij geen spullen om over, misschien wel de hele frontbreedte, wat bijna ondoenlijk is, een gelaagde luchtverdediging te maken. En Leo legt net goed uit dat Israël is een stuk kleiner. Daar is dat makkelijker te doen, ook met allerlei statische middelen. In Oekraïne kun je dat dus nooit helemaal afdichten. En de Oekraïners hebben al publiekelijk gemaakt dat ze gewoon echt momenteel aan het prioriteren zijn met hun luchtverdediging. En dat ze die aan het reshuffelen zijn.
Keuzes maken.
Ja, en ze moeten keuzes maken. En dat ze ook aan het reshuffelen zijn om toch Kharkiv, die stad wordt heel erg aangevallen, om die dan toch iets meer luchtverdediging te geven. Maar ze vragen eigenlijk om van, waarom mogen wij niet dezelfde luchtverdediging als de Israëli's hebben?
Lijkt de manier waarop Iran Israël bestookt op een bepaalde manier op de manier waarop Rusland Oekraïne bestookt met luchtwapens?
Want de laatste maanden wel, want ik kan me herinneren, een paar maanden terug werd voor het eerst zo'n gecompliceerde aanval ingezet in Rusland. Waar een specialist die zei, dat doen ze één keer. Ze moeten sparen om dat te doen. En dan kunnen ze het één keer doen. Nou, dan blijkt in de praktijk dat wel tegenvalt als sparen. Want ze doen het gewoon vaker. Dus blijkbaar is hun productiecapaciteit groter dan wij inschatten.
Ja.
En zij zijn, maar het idee erachter is hetzelfde. Veel doelen tegelijk. Uit verschillende richtingen. Verschillende snelheden. Verschillende hoogtes. Zodat je de aandacht moet verspreiden. En dat je zwakker bent in je verdediging.
Ja.
En ik vrijwel zeker... overleggen ze ook met elkaar erover. Dat kan niet anders.
Hmm. Ik krijg een luisteraarsvraag van Danny Hessels. Hij schrijft... afgelopen weekend is het conflict in het Midden-Oosten flink geëscaleerd. Iran heeft Israël aangevallen met een grootschalige luchtaanval. De Trump, de Nederlandse vergat natuurlijk. Vergat, zeg ik dat goed?
Ja.
Ja, godzijdank. Dat is een van de...
anders kun je niet meer in Den Helder komen.
Nee, daarom. Nee, ik moet erop. Ik heb hier ooit een keer in deze podcast marinier en marineman door elkaar gehaald. En dat heb ik nog maanden moeten horen. Dus goed. De Tromp, dat is een van de luchtverdedigings- en commandovergatten van de Nederlandse Koninklijke Marine. Heeft een van de beste radarsystemen in de wereld, schrijft deze luisteraar. Volgens een artikel in de Telegraaf mocht deze niet meehelpen met het tegengaan van deze vergelding. Terwijl Frankrijk, Engeland en Amerika dit wel deden. Hoe lezen jullie dat?
Nou, wat ik begrepen heb, heeft de minister verklaard dat de Trump niet meedeed. De Trump heeft inderdaad een van de beste radars van de hele wereld.
Mm-hmm.
En onvermijdelijk, omdat hij in operatie is, stond hij aan. En heeft hij...
hij detecteert
dingen. Hij heeft wel zeker gezien wat er gebeurt.
Ja.
Daar kun je wel van uitgaan.
Ja.
Maar hij heeft dus niet, in ieder geval niet niks afgevuurd.
Nee.
En als de minister zegt dat hij niet meegedaan heeft, zal dat wel zo zijn.
Ja, die radar is uiteindelijk alleen maar afhankelijk van de kromming van de aarde. Maar die kan tot honderden kilometers, hè, kan die gewoon ver zien wat er gebeurt met dit soort dingen.
Laten we tot slot nog heel even stilstaan bij onze Nederlandse luchtverdediging, Leo. We hebben een gigantische aanval gezien vanuit Iran op Israël. Zijn we eigenlijk in Nederland met de systemen die wij hebben in staat om dergelijke aanvallen, om daar weerstand tegen te bieden?
Eén moet je afvragen, waar komt de aanval vandaan? Die drones, die gaan... kijk, intercontinentale ballistische raketten kun je hier verwachten. Want die kun je over vandaan afvuren en die komen dan hier terecht. Die drones die komen hier pas terecht op het moment dat je wat dichterbij bent om ze af te vuren. Vanuitgaand dat West-Europa en Oost-Europa ons niet direct aanvalt.
Mm-hmm.
Maar je kunt bijvoorbeeld ook voorstellen, als je echt Nederland zou willen aanvallen, dat ik met een vrachtschip in de Noordzee liggen en van daaruit lanceer.
Ja.
Dan heb je en een dichterbij en je komt in een onverwachte richting. En nee, heel simpel, wij zijn niet in staat... om dat op te lossen. Ik denk dat we zelfs met de NAVO heel erg moeten nadenken nu. Waartoe zijn wij op aard en hoe gaan we dat regelen? Om bijvoorbeeld te noemen, in de laatste 20 jaar met alleen maar vredesoperaties, is de verdediging van onze luchtbasis is gewoon opgedoekt. Die hadden we niet meer nodig. Maar als wij ingezet werden, gingen die vliegtuigen naar een ver land en gingen daar vliegen en daar acties doen. Maar nu beginnen we toch weer na te denken, ja, stel nou dat we aangevallen zouden worden, is dat toch echt het eerste doel waar die vijand op afgaat? Dat zijn onze vliegende systemen, dat zijn onze havens en onze infrastructuur. Daar kun je gewoon op rekenen. Want ja, dat doen wij ook.
Ja.
Daarom zie je ook dat er nu in de nieuwe defensieplannen best een grote prioriteit is voor de luchtverdediging te versterken. En daar is men zeker van nadenken en is ook hard bezig om dat te versterken. Maar net zoals doen wij niks alleen. Hè. Het is niet zo dat Nederland alleen de infrastructuur moet beschermen, want als het echt zo is en daarvoor moet opereren, ja, dan zijn we met z'n allen aan de bak. En dan zijn onze havens Antwerpen, Hamburg, Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen. Zullen toch echt cruciaal zijn om alle spullen van de Britten en Amerikanen hier aan de land te krijgen.
Nou ja, NAVO heeft een NATO Defense Planning Process, heet het NDPP. En dan vragen ze elk jaar, houden ze om de twee houten landen tegen het licht en zeggen, dit zijn de capaciteiten die we moeten hebben, dit is wat we hebben, waar zit het gat ertussen? En NATO vraagt bij Nederland eigenlijk vooral om extra luchtverdediging, meer luchtverdediging en meer vuurkracht op de grond. Lees tanks. Dat is wat NATO van ons
en vraagt. Wat je ook ziet, want dan concentreren we ons weer op Nederland, de infrastructuur. Maar je ziet ook dat de luchtverdediging terugkomt bij de eenheden, bij de manoeuvre-eenheden. En want ook dat hebben we natuurlijk laten lopen, omdat we hadden altijd luchtoverwicht. Daar vloog niks van de tegenstander waar wij gingen optreden. Dus dat had je ook niet direct nodig. En met de bezuiniging is het weggestreept. Maar iedereen is nu na aan denken, hoe krijgen we weer kanonsystemen vooral, en straks misschien lasersystemen die met ons mee kunnen rijden om die manoeuvre te beschermen.
Ja,
Ja. Maar we moeten allemaal naar de realiteit van heden ten dagen en van morgen kijken. En ja, ik vond het zeer terecht dat toen Jan Swillens de nieuwe baas van de landmacht werd, dat hij in zijn toespraak het echt had over warfighting capability. Ja. Ja, we zullen met z'n allen, en dat is niet alleen de militairen, ook onze samenleving zal weerbaarder moeten worden. Dus we moeten hard eraan werken om ons been bij te trekken.
Ja, en Mart zag net weer een kans om zijn tankster in te fietsen. Daar hamer jij natuurlijk altijd op. Leo, ben jij op die manier pleitbezorger geweest en nog steeds voor het belang van luchtverdediging?
Zonder meer. Overigens ook voor de tanks. maar toch zie je daar een ontwikkeling. Hè? Want toen wij druk waren met vredesoperaties, was dat een keuze die je in die tijd kon uitleggen. Alleen met de hele veranderende situatie, dat we ook weer totaal anders moeten opereren, moet je ook weer nadenken over je mix van systemen.
Ja.
En maar luchtverdediging is precies hetzelfde. Als je vredesoperaties doet, waar je feitelijk standaard luchtoverwicht hebt en eigenlijk nooit bedreigd wordt uit de lucht, ja, dan heb je daar minder prioriteit voor nodig dan dat je dat hebt als die tegenstander die spullen wel heeft en dreigt ze te gebruiken.
Ja.
Dus dat is altijd een golfbeweging. Alleen je moet zorgen dat je minimaal de kennis behoudt en minimaal de reactietijd om snel weer op sterkte te zijn als het nodig is. Dat zijn de allerbelangrijkste dingen.
En maak de business case ook maar eens kijken qua kosten. Een capaciteit stilzet en dan weer opstarten kost je 3-4 keer zoveel dan een capaciteit behouden in tijden van onzekerheid waar je niet precies weet waar je heen gaat.
Ja.
Ja, we zijn nu wel aan het praten over 2 conflicten op het land. We moeten wel beseffen dat luchtverdediging geldt ook voor de maritieme middelen.
Absoluut.
Ja, en de luchtmacht speelt daar ook een grote rol in. Ja. Dus het is niet alleen land. En je ziet met name in Israël dat ze ook hun nieuwe vliegtuigen echt gebruikt hebben. De F-35's om mee te doen in deze luchtverdediging.
Ja.
Ja, zeker. En we hebben niet voor niks een luchtverdedigingsfregatte. Die heette zo,
ja.
Omdat het simpel een primaire taak is.
Ja. Leo, mag ik je bedanken voor een ontzettend interessante les in de luchtverdediging. Het is een volgens mij eindeloos, complex, interessant, ja. Fascinerend vak als ik jou zo hoor.
Dat is het zeker.
Ja, ja, daar zijn deze 2 infanteristen het wel mee eens. Denk ik.
Mooi. Nog even de blik vooruit. Volgende week praten we natuurlijk verder. Waar gaan jullie op letten?
Ja, die meneer Netanyahu, die blijft gewoon roepen dat hij nog een keer naar Rafah toe gaat.
Is die kans eigenlijk kleiner geworden nu met gedoe met Iran?
Ik vraag me nou af. We hebben het net gehad over van gaan ze terugslaan of niet naar Iran. Hij heeft die troepen daar weggehaald. Ja, als je helemaal hout op de botel raakt, dan doet hij alles tegelijk.
Hmm.
Ik hoop dat de internationale druk op Israël voldoende zal zijn om ze in ieder geval een beetje in toom te houden.
Ja. Mart?
Hij gaat niet massaal Rafijn. Dat blijf ik zeggen. Tot het bittere einde. Net als Cato. Die zei altijd, overigens ben ik van mening dat Carthago woest moet worden. Je weet niet of het zo is.
En u hoort geen belletje, want ik ben het wel met Mart eens. Mm. Maar ergens iets in mij knaagt dat hij net aan jou toch soms laat gaat.
Dat klopt. Ja. Ik ga vooral kijken, wat gebeurt er aan het front in Oekraïne? Het verontrust mij wat ik gewoon zie daar in het noorden, bij Kupiansk en Gassiviar. En zijn nou de eerste tekenen van een beginnend offensief voor de Russen? Of is dat niet zo? En ik kijk vooral deze week naar Washington.
Ja.
Wat gebeurt er nou op de heel met dat steunpakket voor Oekraïne? Want dat begint langzamerhand wel cruciaal te worden.
We blijven volgen. Nogmaals dank voor je uitleg hier vandaag, Leo. Dit was Veldheren voor nu. Mijn naam is Jos de Groot. En naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Uhm en Mart de Kuif. En vandaag dus ook Leo Beulen. Wil je een vraag insturen voor een volgende podcastaflevering? Mail die dan naar veldheren@kortimedia.nl. En bij Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl/veldheren gaan we nog even door. En beantwoorden we meer luisteraarsvragen. Bijvoorbeeld de vraag van Daniel van der Woude. Hij schrijft, een Patriot luchtafweerraket kost ongeveer 4 miljoen euro, zegt deze luisteraar. Dus we gaan er zo even op in. Aan tafel wordt erop gereageerd. Vriend van de show, daar gaan we dus verder. Verder schrijft deze luisteraar, terwijl een Iraanse Shahed-drone maar 2 ton kost. Ik krijg nog een keer de tafel rond. Nou, komt zo een antwoord op bij Vriend van de Show. Bij grootschalige en herhaaldelijke luchtaanvallen met goedkoop wapentuig is dit op lange termijn toch niet een realistische verdedigingsstrategie. Nou, ben je benieuwd wat Peter, Mart en Leo Beulen daarover te zeggen hebben? Luister dan verder naar Veldheren Extra via vriendvandeshow.nl/veldheren. Hoe dan ook, heel graag tot volgende week.